Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, welkom, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van dit programma Het Inzicht. En de uiteenzetting van vandaag kadert in een reeks van programma's rond het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. Vandaag wil ik spreken over de antichrist. We voelen allemaal dat conflicten in onze cultuur duidelijk zichtbaar en voelbaar worden. Onze wereld lijkt in brand te staan. Overal onlusten, opstoten, terreur, moorden, drugsoorlogen, grimmige demonstraties. De situatie die we tegenwoordig rondom ons en wereldwijd zien, doet denken aan die sterke woorden die Karel Wojtyla, de latere heilige paus Johannes Paulus II, in 1976 tot de Amerikaanse bisschoppen sprak. Ik citeer: "Wij staan nu voor de grootste historische confrontatie die de mensheid ooit heeft meegemaakt. De laatste confrontatie tussen het evangelie en het anti-evangelie, tussen de kerk en de antikerk, tussen Christus en de antichrist. Die confrontatie ligt binnen de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Het staat daarom in Gods plan en het moet een beproeving zijn die de kerk moet opnemen en moedig onder ogen moet zien." Ook de catechismus van de katholieke kerk spreekt over dit thema. In de nummers 675 tot 677. Voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen, die van een pseudo-messianisme waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias die in het vlees gekomen is. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Tot zover de catechismus van de katholieke kerk. Er wordt dus een laatste confrontatie verwacht tussen Christus en de antichrist. Maar het is een confrontatie die binnen de plannen van de goddelijke voorzienigheid ligt. Niemand weet wanneer deze confrontatie zal plaatsvinden, maar toch is het belangrijk om hierbij stil te staan en voor ogen te houden hoe wij ons daarop kunnen voorbereiden. Laten we eens onderzoeken wat de kerk ons over dit thema leert. En prachtige literatuur heb ik hierover gevonden in een oud boek uit 1881 dat sinds een aantal jaren opnieuw in de belangstelling gekomen is. Het boek is geschreven door de Franse priester Charles Arminjon en het draagt de titel in het Nederlands vertaald Einde van deze wereld en de mysteries van het toekomstig leven. Ditzelfde boek heeft de heilige Theresia van Lisieux gelezen toen ze 14 jaar oud was. En in haar biografie tekende ze op dat het lezen van dit boek één van de grootste genade van haar leven geweest is. Met andere woorden, dit boek heeft ook ons iets te vertellen. In dat boek staat een uitgebreid hoofdstuk over de antichrist. Misschien merk je op, zulk een oude tekst, wat kunnen we daar nu nog mee? Père Arminjon heeft in het boek uitgewerkt wat de kerk ons over die thema's leert, gebaseerd op de Heilige Schrift, de traditie en de kerkvaders. Die leer is tot op vandaag nog altijd ongewijzigd. Uiteraard hebben later nog andere vooraanstaande figuren belangrijke uitspraken over dit thema gedaan en die zal ik ook wel vermelden. Natuurlijk vinden we in dit boek niets terug van de talrijke speculaties die er tegenwoordig overal en vooral op internet circuleren. Maar het is goed om in deze de raad van de heilige apostel Paulus te volgen die hij aan de christenen van Thessalonica gaf. Ik citeer: wij moeten u echter verzoeken, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem, niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons afkomstig zouden zijn en die beweren dat de dag des Heren is aangebroken. Laat u door niemand iets wijs maken. Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt. Zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. Ik wil vandaag enkele belangrijke stukken uit dit boek van Père Arminjon aanreiken. Hier en daar zal ik het ook aanvullen met hedendaagse kerkelijke uitspraken. Het is onmiskenbaar dat er voor het einde van de wereld op aarde een diep kwaadaardige man, bekleed met een quasi bovenmenselijke kracht, zal verschijnen, die Christus zal uitdagen en een goddeloze en dwaze oorlog tegen hem zal voeren. Door de angst die deze man zal inspireren en, in het bijzonder, door zijn listen en verleidelijke genialiteit, zal hij erin slagen bijna het hele universum te veroveren. Hij zal altaren voor zichzelf laten oprichten en alle volken dwingen hem te aanbidden. Zal deze vreemde man, uniek in zijn kwaad, één van ons ras zijn, vraagt Père Arminjon zich af. Zal zijn gelaat de trekken van een mens hebben en zal hetzelfde bloed als het onze door zijn aderen stromen? Of zal hij, zoals sommigen hebben begrepen, een incarnatie van Satan zijn, een demon die uit de hel wordt geworpen en vermomd in menselijke gedaante? Of, zoals sommigen hebben beweerd, is dit goddeloze schepsel slechts een mythe, een allegorisch personage, in wie de Heilige Schrift en de vaders van plan waren om in één enkel beeld het geheel van tirannen en vervolgers weer te geven, om het verzamelbeeld prominent uiteen te zetten van alle goddelozen en alle ketters die sinds het begin der tijden tegen Christus en zijn kerk hebben gestreden? Deze verschillende interpretaties kunnen niet verzoend worden met de welomlijnde, nauwkeurige tekst van de Heilige Schrift. Bijna alle kerkleraren en kerkvaders, zoals de heilige Augustinus, de heilige Hieronymus en de heilige Thomas van Aquino, beweren duidelijk dat deze angstaanjagende boosdoener, dit monster van goddeloosheid en verdorvenheid, een menselijk persoon zal zijn. de heilige kerkleraar Bellarmino, toont aan dat het onmogelijk is om een andere mening te geven aan de woorden van de heilige Paulus en aan die van de profeet Daniël. Paulus duidt deze grote tegenstander met een zelfstandig naamwoord aan en noemt hem een man, de man van de zonde, de zoon van verderf. Daniël deelt ons mee dat de antichrist alles zal aanvallen dat heilig is en respect verdient, dat hij zichzelf stoutmoedig zal verheffen tegen de God der goden en de God van zijn vaderen als niets zal beschouwen. Paulus voegt eraan toe dat Christus hem zal doden. Al deze verschillende aspecten en kenmerken kunnen heel duidelijk niet worden toegepast op een abstract wezen. Ze kunnen alleen passen bij een persoon van vlees en bloed. Paus Benedictus heeft wel een belangrijk punt gemaakt dat helemaal in overeenstemming is met de Heilige Schrift. Wat zegt hij? Hij kan niet worden beperkt tot één enkel individu, de antichrist. Hij blijft één en dezelfde en draagt vele maskers in elke generatie. Toch bevestigde Benedictus de constante leer van de kerk dat de antichrist ook een toekomstig individu is. Er zijn al heel wat antichristen geweest doorheen de mensengeschiedenis, maar de schrift wijst in het bijzonder op de komst van één, leider van de velen, die met een grote opstand of afvalligheid op het einde der tijden zal gepaard gaan. De kerkvaders en leraren probeerden de oorsprong van de antichrist vast te stellen en te ontdekken van welke ouders en welk ras hij zal komen. Ze zijn unaniem van mening dat hij uit Joodse ouders zal geboren worden. En sommigen verklaren dat hij uit de stam Dan zal komen. Dat is de interpretatie die ze geven aan de passage uit Genesis. Een slang op de weg moet Dan zijn, een adder op het pad. Of uit Jeremia. Vanuit Dan hoort men de paarden snuiven. Ze vermoeden ook dat de heilige Johannes in de Apocalyps de stam Dan niet noemde door haat tegen de antichrist. Maar al deze veronderstellingen zijn onzeker. Waar niet over getwijfeld wordt, is dat de antichrist een Jood zal zijn. De heilige Ambrosius zegt in zijn commentaren op de brief aan de Thessalonicenzen dat hij zal besneden worden. Sulpicius Severus, een christelijk schrijver uit de 4e eeuw, zegt in zijn dialogen dat hij al zijn onderdanen zal dwingen zich aan de besnijdenis te onderwerpen. Bovendien zijn allen het erover eens dat er aan het begin, dat hij er aan het begin van zijn regering in zal slagen door middel van zijn bedrog en roem de Joden te doen geloven dat hij de Messias is op wie zij onophoudelijk hebben gewacht, en ze zullen zich in hun blindheid haasten om hem te ontvangen en als zodanig te eren. Dat is af te leiden uit bepaalde passages van Johannes en Paulus uit de Heilige Schrift. Nu is het waarschijnlijk dat de Joden een man als Messias zouden toejuichen die niet tot hun ras behoorde en niet besneden was. Daarom zal de antichrist een Jood zijn. Zal hij geboren worden uit een onwettige verbintenis? De theoloog Suarez zegt ons dat het onzeker is. Niettemin mag worden aangenomen dat een man die zo volkomen slecht is, die zo tegen Christus en de christelijke moraal gekant is, een beruchte oorsprong zal hebben. Net zoals Jezus Christus de onbevlekte maagd als zijn moeder had, zo kunnen we, naar analogie en inductie, concluderen dat zijn uitgesproken tegenstander zal worden geboren uit een onzuivere verbintenis en het nageslacht zal zijn van een onkuise vrouw. Hij zal een kind van hoererij zijn, zegt de heilige Johannes van Damascus, en zijn geboorte zal doordrenkt zijn met de adem en geest van Satan.
Shalom lach Miriam, Meliat ha-chesed, Adonai imach, Beruchat banashim ubaruch, Peri bitnech Yeshua. Miriam ha-kedosha,
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. Binnen de plannen van de goddelijke voorzienigheid is op het einde van de tijden een confrontatie voorzien tussen Christus en de antichrist. Een beproeving die de kerk moedig moet onder ogen zien. Daar had ik het in het eerste deel van het programma over. Wat we alvast kunnen concluderen is dat uit alles blijkt dat de antichrist een Jood zal zijn en waarschijnlijk uit een onzuivere verbintenis zal geboren worden en het nageslacht zal zijn van een onkuise vrouw. Wat wij met zekerheid van deze man van ongerechtigheid kunnen zeggen, is dat hij vanaf zijn prille jeugd volledig bezeten zal zijn door de geest en het genie van de duivel. De leeuw van de afgrond, die God in zijn ondoorgrondelijke gerechtigheid in de laatste eeuwen van de mensheid zal ontketenen om de ontrouw van mensen te straffen, zal zich op een bepaalde manier met hem verenigen en hem doordringen met de volheid van zijn kwaad. Ongetwijfeld zal hem de hulp van zijn beschermengel niet worden ontnomen, noch de noodzakelijke hulp van voldoende genade die God in dit leven aan iedere mens schenkt. Maar zijn haat jegens God zal zo gewelddadig zijn, zijn afkeer voor elk goed werk zo onoverwinnelijk en zijn omgang en handel met de geest van duisternis zo dichtbij en voortdurend, dat hij van zijn wieg tot zijn laatste ademtocht onveranderlijk vijandig zal blijven tegenover alle goddelijke uitnodigingen en de genade van boven zal nooit zijn hart doordringen. De heilige Thomas vertelt ons dat hij in zijn persoon en zijn werken zichzelf zal openbaren als het tegenovergestelde van de Zoon van God en dat hij zijn wonderen en werken zal parodiëren. Sinds zijn ontstaan heeft de boze geest altijd maar één doel nagestreefd: de plaats van de Almachtige God veroveren. En, zegt Tertullianus, absoluut zeker als hij is om zijn doel te bereiken, heeft hij de gewoonte zichzelf tot aap van God te maken en al zijn werken te vervalsen. De tegenstander van de laatste tijd zal zich dus niet alleen opstellen als erkende persoonlijke vijand van Jezus Christus. Hij zal er openlijk naar streven om hem te onttronen, hem te vervangen in de eer en verering van mensen, en hij trekt de aanbidding en glorie die alleen aan de Schepper toekomt, geheel naar zichzelf toe. Hij zal verklaren, zegt de heilige Thomas, dat hij het allerhoogste eeuwige wezen is, en op grond daarvan zal hij verordenen dat hem eer en een cultus van aanbidding zal worden toegekend. Hij zal dus priesters hebben, hij zal offers aan zichzelf laten brengen, hij zal eisen dat zijn naam in elke eed wordt aanroepen en dat mannen die gebruiken om de veiligheid van verdragen te garanderen. Om aan dit geloof meer geloofwaardigheid te hechten, zal hij goddelijke openbaring tegengaan met valse openbaringen. In tegenstelling tot de ceremonieën van goddelijke eredienst zal hij zijn eigen goddeloze rite opzetten. En hij zal een afschuwelijke samenleving vormen waarvan hij de leider en paus zal zijn, gericht tegen de eeuwige kerk die gesticht is door Christus. De heilige Thomas voegt eraan toe dat, net zoals de volheid van de goddelijkheid lichamelijk aanwezig is in het vlees geworden woord, de volheid van al het kwaad zal wonen in deze verschrikkelijke man, wiens missie en werken slechts een omgekeerde nabootsing en een afschuwelijke vervalsing zullen zijn van de missie en werken van Christus. Door hem zal Satan zijn goddeloosheid verzegelen. Hij zal van deze levende figuur als het ware de kern maken van alle sinistere plannen die hij tegen de mensheid heeft bedacht, en hij zal niet ophouden de brandende, onverbiddelijke haat die hem beweegt tegen God in hem op te wekken. En de Heer van de hemel zal in zijn verborgen raadgevingen dit vuur uit de hel een tijd lang laten zegevieren. De heilige Thomas noemt deze afgevaardigde van Satan de prins en aanstichter van alle begeerten van het vlees en alle afwijkingen van de geest, zo erg zelfs dat de meesters van leugens en architecten van het kwaad, die elkaar in de loop van de eeuwen hebben opgevolgd, in vergelijking met deze man slechts pygmeeën zullen lijken naast een reus. Hij zal een geleerd man zijn, een filosoof, een bekwaam redenaar, uitmuntend in de kunsten en in de productiewetenschappen. Ten slotte zal hij wonderen verrichten en de lucht instijgen, zoals Simon de Magier. Misschien vraag je je af waarom de goddelijke voorzienigheid zulk een man zal toelaten om een dergelijke macht en verleiding uit te oefenen. De heilige Paulus verklaart waarom. Omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, zegt Paulus, die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen en allen veroordeeld worden die de waarheid geweigerd hebben en de ongerechtigheid gekozen. Suarez zegt dat God de komst van de antichrist zal toestaan vooral om het ongeloof van de Joden te straffen en bij uitbreiding dat van de spirituele Joden, en dat zijn wij, christenen. De laatstgenoemde, de Joden en de christenen die de ware Messias niet hebben willen aanbidden, nog overtuigd willen worden door zijn leer en wonderen, zal God toestaan dat ze zich als straf aangetrokken voelen tot een valse Messias, geloof vechten aan zijn goddeloze daden en leer en hem volgen in zijn losbandig leven. Trouwens, het hedendaags rabbijns judaïsme, dat is het judaïsme dat ontstaan is na Jezus Christus en waarvan een groot kenner, Roy Schumann, zegt dat het mensgemaakt is, is een product van het navolgen van een valse Messias. En van zulke valse Messiassen zijn er in de loop van de geschiedenis van het judaïsme meerdere geweest. Het chassidisme is daar een product van. Op dat moment dat de antichrist regeert, zal het gevaar voor zielen groot zijn en het schandaal van de besmetting universeel. Om te voorkomen dat diegenen die verrast worden hun ongeluk aan anderen toeschrijven en niet aan zichzelf, heeft de Heilige Geest geprobeerd ons vooraf een overzicht te geven van de belangrijkste fase van die vreselijke beslissende beproeving, de climax van al de beproevingen die de mensheid heeft ondergaan. Om ons het geweld en de wreedheid van de antichrist te laten begrijpen en de vaardigheid waarmee hij de oorlog zal voeren die hij tegen de heilige heeft gevoerd, beeldt de apostel Johannes hem in Apocalyps 13e hoofdstuk af als een monsterlijk beest met 7 koppen en 10 horens en op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen Gods lasterlijke namen. Volgens uitleggers van dit schriftwoord betekenen deze 10 hoofden en 10 diademen 10 afhankelijke koningen die zijn luitenant zullen zijn en zullen optreden als de uitvoerders van zijn bedrog en wreedheid. Bovendien vertelt de heilige Johannes ons dat deze man bekleed zal worden met absolute soevereiniteit en dat zijn macht zich zal uitstrekken over alle stammen en volkeren, over alle naties en talen. Als hij erin slaagt de heilige te overweldigen door een vervolging die tot het uiterste wordt gedreven, zal hij tegelijkertijd alle soorten losbandigheid de vrije loop laten en er zal geen vrijheid zijn, behalve voor het kwaad. Ten slotte zal hij een meester zijn in de occulte wetenschappen en in de kunst van magie. En door tussenkomst van demonen zal hij wonderbaarlijke daden verrichten die misleide mensen zullen beschouwen als ware wonderen. Een reden te meer voor ons om inzicht te krijgen in occultisme en magie, opdat we ons niet zouden laten verleiden. Het eerste van deze wonderen, dat door de heilige Johannes wordt genoemd, zal een schijnbare opstanding zijn. In een van de oorlogen waarin de antichrist zal verschijnen, alsof hij op een wagen van licht en vuur is gestegen, zal hij dodelijk aan het hoofd gewond raken. Een tijd lang zal hij levenloos worden gezien, schijnbaar dood. Dan zal hij plotseling opstaan en zijn wonde zal ogenblikkelijk genezen. Bij de aanblik hiervan zullen de misleide mannen, de ongelovigen en vrijdenkers van die tijd, die, net zoals in onze tijd, geen enkel geloof hechten aan het bovennatuurlijke of in geopenbaarde waarheid, het geloof in deze oplichterij versterken. Want ze zullen met enthousiasme en bewondering uitroepen: wie is gelijk aan het beest, wie kan de strijd met hem aanbinden? Ten tweede zal de antichrist vuur laten neerkomen uit de hemel om te doen geloven dat hij meester is van de natuur, de heerser van de seizoenen en dat hij heerschappij heeft over de lucht en de sterren. Ten derde zal hij ervoor zorgen dat een levenloos beeld spreekt en orakelt. Bergen zullen in een oogwenk van positie veranderen en demonen, omgevormd tot engelen van licht, zullen in de lucht verschijnen. Dan zullen vrijdenkers en de grote sceptici van de laatste tijd door een onbegrijpelijk oordeel van God deze bedriegers en goocheltrucs serieus nemen. Door hun eigen aanmatiging en lichtgelovigheid zullen ze zich verdiepen in alle dwaasheden van waarzeggerij en necromantie, dat is raadplegen van geesten van de doden, en aldus het orakel van de heilige boeken bevestigen dat zegt: de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen. Ten slotte staat er geschreven dat de trots van deze goddeloze mens grenzeloos zal zijn. Hij zal zijn mond openen om God te lasteren, om zijn naam, zijn tabernakel en de heilige in de hemel te lasteren. De profeet Daniel zegt dat hij zichzelf gerechtigd zal achten de gebruiken van de tijd en de wetten af te schaffen. Dat wil zeggen dat hij feestdagen en zondagsvieringen zal onderdrukken. De volgorde van maanden en de lengte en verdeling van weken zal veranderen en christelijke namen van de kalender zal verwijderen en ze vervangen door de emblemen van de laagste dieren. Kortom, deze vervalser van Christus zal een atheïst zijn in de volle betekenis van het woord. Hij zal het kruis en elk religieus symbool verbannen. Zoals Daniel opnieuw verklaart, zal hij in elke kerk het christelijke offer vervangen door afschuwelijke riten. Preekstoelen zullen zwijgen. Onderwijs en opvoeding zullen werelds, verplicht en goddeloos zijn. Jezus Christus zal worden verbannen uit de wieg van het kind, van het altaar waar de echtgenoten verenigd zijn, van het bed van de stervende. Over het hele oppervlak van de aarde zal aanbidding van een andere god dan deze god van Satan niet worden getolereerd. In zijn ondergrondelijke plannen zal God toestaan dat mensen deze allerhoogste verschrikkelijke beproevingen ondergaan om hen te leren hoe groot de macht van de duivel is en hoe immens hun eigen zwakheid. Hij wilde het ons vooraf bekendmaken, zodat we onszelf nu al zouden kunnen voorbereiden door onze toevlucht tot hem te nemen door middel van gebed en door onszelf te voorzien van de geestelijke wapens van naaste liefde en geloof. Bovendien is de antichrist voorbestemd om de trouw en standvastigheid in zijn volle pracht naar voren te brengen van diegenen wier namen in het boek des levens zijn opgetekend. Diegenen die door al zijn geweld en listen niet zullen ontmoedigd worden. Aan de andere kant is het zeker dat de duur en bitterheid van deze vervolging het ultieme criterium zullen uitmaken om de uitverkorenen van de verworpenen te onderscheiden, aangezien het ook de ondergang zal zijn van velen wier volharding zal mislukken. Het zal dus een test zijn, en zoals we lezen bij Lucas, bestemd om de ondergang en de opkomst van velen te zijn, zodat de gedachten van vele harten bloot kunnen worden gelegd.
Señor Jesús, Maranatha. Ven, 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 Señor Jesús, Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha, come, Jesus. Maranatha, come, Jesus. Maranatha, come, Jesus. Maranatha, come, Jesus. Maranatha.
Veni Domine.
Maranatha. Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Señor Jesús, Maranatha. Ven, 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 Señor Jesús, Maranatha.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag heb ik het over de laatste confrontatie tussen Christus en de antichrist. En voor de pauze heb ik stilgestaan bij de vraag waarom God die confrontatie zal toelaten. Paulus antwoordt: omdat mensen zich hebben afgesloten van de liefde. In de tijd van de antichrist zal er een grote geloofsafval zijn en zal moed iets zeldzaams worden. Er staat geschreven dat de krachten de hemelen zullen dooreen schudden en dat de sterren uit de hemel zullen vallen. Anders gezegd, men zal zien dat de leiders van de volkeren de knie zullen buigen voor de heersende afgod en, wat nog meer betreurenswaardig is, onder de verspreiders van de wetenschap, de beroemdheden van de theologie en de gouden tongen van de welsprekendheid zal een groot aantal de waarheid verlaten en zich laten meeslepen door de huidige verdorvenheid. In het 13e hoofdstuk van het boek Apocalyps is er ook sprake van het teken van het beest en daar is tegenwoordig heel wat om te doen. Ik heb daar in een vroegere uiteenzetting al eens bij stilgestaan. Maar interessant is hier een uitspraak van paus Benedictus uit 2000, toen hij nog kardinaal was, waar hij een verbazingwekkende toespeling maakt op het teken van het beest in relatie tot computertechnologie. Ik citeer: de Apocalyps spreekt over Gods antagonist, het beest. Dit dier heeft geen naam, maar een nummer. In de horror van de concentratiekampen werden gezichten en geschiedenis uitgevaagd en mensen tot een nummer herleid, tot een tandwiel in een enorme machine. De mens was niet meer dan een functie. In onze dagen mogen we niet vergeten dat zij een voorbode waren van de bestemming van een wereld die het risico loopt dezelfde structuren als die van concentratiekampen over te nemen eens de universele wet van de machine wordt aanvaard. De machines die ontwikkeld zijn, leggen dezelfde wet op. Volgens deze logica moet de mens door een computer geïnterpreteerd worden en dit is enkel mogelijk als hij vertaald wordt in een getal. Het beest is een getal en transformeert in getallen. God echter heeft een naam. En hij roept bij naam. Hij is een persoon en kijkt uit naar een persoon. Tot daar, paus Benedictus. De heilige Johannes geeft in de Apocalyps de naam van de antichrist aan, maar dan in de vorm van een getal. Wij weten dat in verschillende talen getallen kunnen vertaald worden in letters van het alfabet. Dus heilige Johannes vertelt ons dat, in een taal die hij ons niet bekend maakt, de naam van het beest wordt uitgedrukt door het getal 666. De kerkvaders en de dokters van de kerk hebben heel hard hun best gedaan om de naam die schuilgaat achter dit mysterieus getal te ontcijferen. Het is mogelijk om een groot aantal namen voor te stellen, waarvan de letters, afhankelijk van de manier waarop ze zijn samengesteld, het nummer weergeven dat wordt aangegeven door Johannes. Maar we kunnen niet verder gaan dan de mening van de heilige Irenaeus, die ons verzekert dat de Heilige Geest de naam van de antichrist presenteerde in de vorm van dit raadselachtig getal, omdat hij wilde dat de ware betekenis ervan onbekend bleef tot de vervulling van zijn profetie, de dag wanneer het in belang van de mensen zou zijn dat de antichrist aan hen geopenbaard zou worden. En dan zegt de heilige Johannes dat wie doorzicht heeft het getal van het beest kan berekenen. Net wanneer de storm het meest gewelddadig is, wanneer de kerk geen leider meer heeft, wanneer het onbloedige offer dat de Eucharistie is overal is opgehouden en alles menselijkerwijs verloren lijkt te zijn, zullen we twee getuigen zien opstaan. Zo vertelt Johannes ons. Deze twee getuigen zullen twee vreemde mannen zijn die plots op de wereld verschijnen zonder dat iemand kan zeggen van welke geboorte of oorsprong ze zijn of uit welk land of welke familie zij voortkomen. Luister naar de manier waarop de heilige Johannes in het 11e hoofdstuk van de Apocalyps over hen spreekt. Ik citeer. Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profiteren in zakken gekleed 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters die voor de Heer der aarde staan. Einde citaat. Geen enkele tong kan de pure verbazing uitdrukken, zegt Armin Jean, die de mensheid zal aangrijpen bij de aanblik van deze twee mannen. Vreemden voor onze passies en zaken. Eén van hen heeft 6000 jaar geleefd en de andere 30 eeuwen in hetzelfde etherische gebied of een ander, onder firmamenten en op sferen die ontoegankelijk zijn voor onze zintuigen en ons begrip. Toch is geen van deze getuigen vreemd aan de menselijke familie. Eén van deze getuigen is Henoch, de bedovergrootvader van Noah, de directe voorvader van het hele menselijke ras. De andere is de profeet Elia, die, zoals de heiland zei, voorbestemd is om alle dingen te herstellen. Hij zal een tweede keer komen om de vloedgolf van goddeloosheid te keren, roekelozer en ongeremder dan in de dagen van Achab. Dit zal ook het uur van verlossing van Israël zijn. De grote profeet zal het nageslacht van Abraham overtuigen dat de Messias is gekomen en zal de sluier van onwetendheid en duisternis wegnemen die 20 eeuwen lang zwaar op hun ogen heeft gelegen. Volgens de profeet Daniel zal de antichrist 1290 dagen regeren. De prediking van Henoch en Elia zal 1260 dagen duren, 30 dagen korter. Het is dus duidelijk dat zij zullen verschijnen in de periode wanneer de vervolging met het grootste geweld zal ontketend worden. Hoe zullen ze erin slagen om binnen de voor hun missie gestelde tijd hun getuigenis te geven op alle bewoonde plaatsen? We antwoorden dat het niet nodig zal zijn dat ze elke stad bezoeken. Het zal voldoende zijn dat ze in de belangrijkste verschijnen en dat hun prediking wordt gehoord in de hoofdsteden en belangrijkste bevolkingscentra waar de antichrist aanwezig was en zijn meest krachtige fascinatie heeft uitgeoefend. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat Henoch en Elia constant zullen samen zijn. Het is waarschijnlijker dat ze afzonderlijk zullen prediken totdat ze op bevel van God of ingegeven door de voorzienigheid plotseling samenkomen voor de opperste strijd. In eerste instantie zullen ongelovige mannen ongetwijfeld weigeren hun identiteit toe te geven. Ze zullen proberen ze te grijpen en hen te straffen als bedriegers en valse zieners. De publieke opinie zal hen overspoelen met satire en spot En de media zullen ze blijven negeren en doen alsof ze er niets van weten. De vervolger, schuimend van woede, zal proberen hen ter dood te laten brengen. Maar zolang hun missie duurt, zullen ze worden bewaakt door een bijzondere kracht. De schrift is niet zo specifiek over het resultaat en de doeltreffendheid van de missie van deze twee grote getuigen. Maar het mag als zeker worden aangenomen dat ze een grote massa van de misleide mensen en de meeste van hen die door angst en ambitie de aanbidding van de ware God hadden verlaten, terug zullen brengen. Inderdaad, hun prediking zal een kracht moeten hebben die geen enkele andere woorden sinds die van het evangelie ooit hebben gehad, aangezien ze de hardnekkigheid van de Joden zal overwinnen, die, buigend voor de luister van de wonderen en het bewijs van de feiten, terug zullen keren onder de staf van de herder der herders, om met de christenen één kudde te vormen. God schenkt echter zijn genade met de juiste verhouding. Wanneer het licht is gegeven, wanneer alle mensen tijd hebben gehad om waarheid van dwaling te onderscheiden, zal God in zijn wijsheid het wonder opschorten. Dat is hoe de voorzienigheid stevast handelt. Bovendien zou het wonder, indien het zou voortduren, geen ander effect hebben dan de koppige mannen die hadden geweigerd hun woorden met een onderworpen oor en hart te ontvangen, in hun koppigheid te bevestigen. Het is noodzakelijk dat Henoch en Elia hun getuigenis bezegelen door het vergieten van hun bloed en onderworpen zijn aan de wet van de menselijke natuur, waarvan Christus zelf niet gespaard wilde worden. Dan beschrijft de heilige Johannes wat er met hen zal gebeuren. Ik citeer: maar als zij hun getuigenis hebben voleindigd, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden. En op het plein van de grote stad, die zinnebeeldig Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd, zullen hun lijken liggen voor de ogen van de volken en stammen en talen en naties 3,5 dag lang. En men duldt niet dat ze begraven worden. En de bewoners der aarde maken zich vrolijk over hen en vieren feest. En ze sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. Maar na die 3,5 dag voer in hen een levensgeest uit God en ze kwamen overeind. En grote vrees overviel alle die hen zagen. En ze hoorden een stem uit de hemel tot hen zeggen: stijg op hierheen. En ten aanschouwen van hun vijanden stegen zij in een wolk ten hemel. En op hetzelfde ogenblik ontstond er een hevige aardbeving. En een tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen kwamen om bij die aardbeving. Terwijl de overlevenden, door vrees bevangen, eer brachten aan de God des hemels. De heilige Johannes zegt ons niets over het uiteindelijke lot van de antichrist. Maar Paulus leert ons in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen dat de Heer Jezus hem zal doden met de adem van zijn mond en hem zal vernietigen door de luister van zijn aankomst.
Obsecramus te, verbum tuum, per quod nos constituisti plenos, quibus indigemus. Placia tibi, Pater quia tede.
ta spicias in nos. Per adiutorium tuum, ut non deficiamus. Et ne nomen tuum,
beste luisteraars, in dit programma dat gaat over de laatste confrontatie tussen Christus en de antichrist, had ik het voor de pauze over het teken van het beest. En daar hebben we interessante informatie gekregen van paus Benedictus. Maar ook over de twee getuigen, Elia en Henoch. Maar nu terug naar de antichrist. De Heilige Schrift geeft ons drie hoofdkenmerken van de overheersing door de antichrist. Eerst en vooral zal hij absolute heerser zijn van het universum. Ten tweede zal hij Jeruzalem als zijn hoofdstad hebben. En ten derde zal hij even slim zijn als hij gewelddadig is. En de oorlog die hij tegen de heiligen zal voeren, zal er hoofdzakelijk een zijn van bedrog en verleiding. Wat zullen tenslotte de karakteristieke kenmerken zijn van de vervolging onder de antichrist? De belangrijkste kenmerken zijn in overeenstemming met de Heilige Schrift en met de kerkvaders beschreven door Cornelius a Lapide, een Vlaams jezuïtisch geleerde, en door de theoloog Suarez. Om te beginnen, wat zeker is en in geloof moet worden aangenomen, is dat van alle vervolgingen die de kerk heeft moeten ondergaan, die van de antichrist de meest verschrikkelijke en de meest gewelddadige zal zijn. Ten eerste, omdat deze vervolging algemeen zal zijn en zich over de hele aarde zal uitstrekken. Dit valt af te leiden uit een passage uit de Apocalypse. De heilige Augustinus legt deze tekst van de heilige Johannes uit door te zeggen dat alle ongelovigen, ketters, sectariërs en verdorven mannen verspreid over de oppervlakte van de aarde, zich zullen verenigen met de antichrist om oorlog te voeren tegen de heiligen en om diegenen die trouw zijn aan God te vervolgen. Ten tweede, deze vervolging zal de meest erge en wreedaardige van allen zijn, omdat ze niet geïnspireerd is door bijgeloof of fanatisme, noch door een blinde gehechtheid aan de aanbidding van afgoden, zoals vervolgingen die ontketend werden door heidense heersers. Het zal een vervolging zijn die uitsluitend wordt ingegeven door haat tegen God, waarin God en zijn Christus rechtstreeks zullen worden aangevochten. En het enige doel zal zijn de uitroeiing van het Koninkrijk Gods, de volledige vernietiging van het christendom en van alle positieve religie. In de tijden waarover we het hebben, zal het niet langer toegestaan zijn om zelfs maar een gewijzigde en corrupte eer aan enige godheid toe te kennen. Alle mensen, zonder uitzondering, zullen gedwongen worden om Satan zelf te eren en een cultus van aanbidding aan hem, gepersonifieerd in de antichrist, uit te voeren. Dat wil zeggen aan de meest kwaadaardige en afschuwelijke man die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Ten derde, deze vervolging die de laatste eeuwen zal markeren, zal worden gevoerd met een onweerstaanbare verleidelijkheid, zodat zij, indien mogelijk, zegt Matthäus, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Cornelius a Lapide zegt, Hij zal uitblinken in alle ambachten, vormen van bedrog en praktijken van politici. Aanvankelijk zal de antichrist de Joden overtuigen dat hij de Messias is. Om hen met meer succes te misleiden, zal hij zich verschuilen achter een masker van gematigdheid en geveinsde heiligheid. Wanneer de heilige Paulus ons vertelt dat hij zich zal laten aanbidden in de tempel van God, lijkt hij te suggereren dat hij de tempel van Jeruzalem, die volledig verwoest was door Titus, zal herbouwen. Daarna zal hij de besnijdenis voorschrijven en tijdelijk de bloedoffers en de andere riten van de Joodse religie herstellen. De niet-Joden zal hij eerst naar zich toetrekken door overreding en welsprekendheid. Hij zal bekwaam zijn in alle mogelijke kunstgrepen. Het zal de duivel zelf zijn die hem alle kennis zal geven die nuttig is voor de doeleinden waarvoor hij hem bestemd heeft. De heilige Anselmus zegt ons dat hij in alle natuurwetenschappen zal onderlegd zijn en dat hij de heilige teksten van buiten zal kennen. Daarna zal hij de mensen voor zich winnen door goud en rijkdom te geven. Hij zal de rijkste persoon op aarde zijn. Satan zal hem alle schatten in handen geven die verborgen zijn in de diepte van de zee en in de verborgen diepte van de aarde. Ten vierde, hij zal alle mensen met bewondering vervullen door zijn genialiteit en door de verbazingwekkende snelheid waarmee hij de top van fortuin en almacht verheven werd. De onwetende en de menigte zal hij fascineren door leugenachtige wonderen en tekenen eigen aan de werking van de Satan. De heilige Thomas zegt dat, net zoals Christus wonderen verrichtte ter bevestiging van zijn leer, zo ook de goddeloze man valse wonderen zal verrichten ter bevestiging van zijn dwalingen. En net zoals de ware Christus wonderen verrichtte door de kracht van God, de auteur van alle waarheid, zo zal ook zijn tegenstander werken, zoals wij hierboven hebben aangegeven, door de macht van Satan, de vader van bedrog en leugens. Hij zal dus geen echte wonderen verrichten, zoals Jezus gedaan heeft, maar valse en schijnbaar echte. Al zijn prachtige werken zullen in werkelijkheid slechts illusies en fantasiewerken zijn, zodat, wanneer hij een dode man lijkt op te wekken, zegt de heilige Athanasius, ofwel de man die hij uit de dood opwekt niet echt dood zal geweest zijn, ofwel, als hij dood was, hij niet echt tot leven zal worden teruggebracht. Ten slotte zegt de heilige Athanasius dat de werken die de antichrist verricht en die schijnbaar de wetten van de natuur overstijgen, geen wonderen zullen zijn in de echte zin van het woord, maar effecten en verschijnselen van de fysieke orde, uitgevoerd door tussenkomst van bepaalde verborgen geheimen en door natuurlijke oorzaken. Om de mens beter te kunnen boeien, zal hij ook wellust en losbandigheid toelaten en de meest bedwelmende genoegens stimuleren. Ten vijfde, de vervolging onder de antichrist zal de bloedigste en de meest barbaarse zijn van alle vervolgingen die de christenen ooit te lijden gehad hebben. Dit komt omdat de antichrist zal beschikken over een enorme macht en over ontzagwekkende instrumenten van geweld en vernietiging. Maar ook omdat God door zijn raadsbesluit de duivel in die dagen zal toelaten om zijn gevangenis van vuur waar hij in vastgeketend was te verlaten. Hij zal hem de volle toestemming geven om te verleiden en om zijn haat tegen de mensheid bot te vieren. De moordenaar van in het begin zal monsterlijke martelingen beoefenen met ongehoorde verfijningen, ongeëvenaard in de afgelopen eeuwen, die de menselijke geest nooit zelf had kunnen bedenken. Het laatste kenmerk van de vervolging onder de antichrist is dat het zo vredaardig zal zijn dat bijna alle christenen van het geloof zullen afvallen. Augustinus zegt dat er in alle tijden gelovigen geweest zijn die Christus verloochend hebben wegens de listen van ketters en de vrees voor vervolgers en tirannen. Maar de afvalligheid die onder de antichrist zal plaatsvinden, zal terecht afvalligheid genoemd worden, omdat ze in aantal en omvang alles zal overtreffen wat ooit geweest is. Dit betekent niet dat niemand van de uitverkorenen zal overblijven of dat de Zoon van God de belofte die hij aan zijn kerk heeft gedaan zal verbreken. Want, zo lezen we, die dagen zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen. Augustinus zegt dat er tijdens het rijk van de antichrist een menigte van martelaren zal zijn die een heroïsche standvastigheid zal bezitten. Maar ook een groep van uitverkorenen die zal ontsnappen in grotten en hoog in de bergen en dat God er zelf zal overwaken dat deze heiligdommen aan de waakzaamheid en het onderzoek van de vervolgers zullen ontsnappen. Hij zal niet toestaan dat de duivel ze ontdekt. Daniël zegt ons ook dat ten tijde van deze vreselijke vervolging de gruwel van verwoesting openlijk op de troon zal zitten in de heilige plaats. Met andere woorden, als de goddeloze man eenmaal het menselijk ras heeft bedrogen door zijn dreigementen en het verstrikt heeft doen raken in zijn leugens en listen, zal hij geen beperking in acht nemen, zijn hand tonen en openlijk handelen. Hij zal niemand toestaan een andere god dan hemzelf te aanbidden of te aanroepen. Hij zal zichzelf tot enige heer van hemel en aarde uitroepen. Hij zal met dezelfde grondigheid Joden, schismatieken, ketters, deïsten en elke secte vervolgen die het bestaan van een opperwezen en van het eeuwig leven erkent. Toch zal God in zijn wijsheid goed uit kwaad putten. De vreselijke storm die zijn gerechtigheid op aarde heeft laten ontketenen, zal resulteren in het verdwijnen van alle valse religies. Hij zal de laatste slag toebrengen aan de secte van de duisternis, vrijmetselaars, satanisten, illuminati en alle subversieve groepen zullen verdwijnen in de draaikolk van goddeloosheid dat hun werk zal zijn en dat ze eeuwenlang hadden voorbereid in de overtuiging dat het hun definitieve opperste overwinning zou zijn. Zij zullen onbedoeld hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de heerschappij van eenheid voorspeld door onze Heer. Dan zal er één kudde zijn en één herder. De triomf van de antichrist zal dus kort zijn, maar de troost die zal volgen zal universeel zijn, overvloedig en in verhouding tot de beproevingen die de kerk zal geleden hebben. Beste luisteraars, ik heb vandaag een moeilijk thema behandeld, maar ik heb geprobeerd alles wat de kerk, de traditie en de kerkvaders ons over de antichrist aanreiken, samen te bundelen. Maar dit niet in voorbereiding op de komst van de antichrist, maar wel in voorbereiding op de wederkomst van Christus die alle tranen zal drogen van de voorbije millennia. Laten we ons in afwachting van zijn wederkomst aan hem toewijden en aan het onbevlekt hart van onze hemelse moeder. Ons meer toeleggen op gebed en werken van naastenliefde. Alles wat de mensheid staat te wachten, maakt deel uit van de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Daarom mogen we ons niet laten ontmoedigen. God put goed uit kwaad. Laten we dat altijd voor ogen houden. En beste luisteraars, dan wil ik ook nog verklappen dat ik in mijn volgend programma wil spreken over alles wat wij daarna mogen verwachten, waar wij mogen naar uitkijken. Want, ja, na regen komt zonneschijn. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit programma. En als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u altijd telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.